Nou, gemeente, goedemorgen. Ik moet even wat wegslikken. Tranen van dankbaarheid, ontroering. God maakt alle dingen nieuw. God maakt alle dingen nieuw. En dat is zoiets moois, want je kunt het je niet voorstellen als je in oud zit, dat het nieuw gaat worden. Dat kun je je soms gewoon niet voorstellen, maar dan weet je wel dat het zo is. En op een dag denk je, oh Heer, dit bedoelde u. Vandaag is zo'n dag. Ik mag vanmorgen iets delen uit het woord. En dat doe ik heel graag. Maar af en toe met een klein snifje tussendoor wellicht. Omdat ik ook een beetje overvallen ben door het moment zojuist. En ja, overvallen in positieve zin. Overladen denk ik ook met de goedheid van God. We hebben eigenlijk in ons leven te maken met twee realiteiten. De realiteit van de aarde waar we leven, waar we bewegen, waar we doen wat we doen, waar we meemaken wat we meemaken. En we hebben de realiteit van de hemel. De realiteit van Gods glorie. En de Heer heeft voor ons bedacht dat Hij die twee realiteiten met elkaar verbindt. En dat zijn glorie hier op aarde, in onze realiteit, zichtbaar wordt, tastbaar wordt, voelbaar wordt. Zelfs zo dat je er een traantje om zou kunnen laten. Dat is waarom Jezus kwam. Dat is wat Hij ook heeft gedaan met zijn werk aan het kruis. En we zitten in de periode in aanloop naar Pasen. Maar dit is wat Jezus kwam doen. Hij verliet de hemel, zijn realiteit, kwam op aarde om die twee met elkaar te verbinden. Om een open verbinding te maken tussen zijn koninkrijk en de aardse koninkrijken. En die realiteit waarin we zitten en de realiteit van God, Gods koninkrijk, die kunnen soms zo anders voelen en zo anders eruit zien en zo anders zichtbaar zijn. En ik heb er een klein voorbeeld bij. Dan moet ik jullie vertellen dat ik een aantal jaar terug, het is al een aantal jaar terug, maar toch was ik in een museum, het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. En daar kon je zo'n VOC-schip op, dat is hartstikke gaaf. En daar hadden ze, dat was voor mij toen voor het eerst, inmiddels heb ik dat wat vaker gedaan, daar hadden ze een speciale experience die je kon doen. Je kon namelijk plaatsnemen op een kruk. En dat deed ik dan ook. Zo. En je kon daar een bril opzetten. Ja. Hij komt vandaag extra goed van pas. Je kon daar een bril opzetten. En het bijzondere was, als je die bril op had, dan zag je even totaal niet meer wat je zag toen je de bril nog los had. Jammer, Hans. Maar je zag ineens, je zat midden in de realiteit van wat er in die bril werd afgespeeld. En wat er gebeurde, ik zat op de kruk, ik had die bril op mijn hoofd, ik zal hem nog een keer opdoen. En voor ik het wist, wow, gebeurde er iets. Want ik zat op mijn kruk, maar ik werd helemaal omhoog gehezen. Een hele hoge mast in. En overal waar ik keek was water. En oh nee, ik kijk naar beneden. Ik heb hoogtevrees. Help, help, help. Ik raakte eigenlijk een soort van in paniek. Het was bedoeld als heel mooi. Het was bedoeld als, kijk eens, zo ziet het eruit. Zo groot was dat schip. En je kon allerlei ruimtes bekijken en weet ik het wat. Maar ik zat daar. En echt waar, de schrik sloeg me om het hart. Want het was zo hoog, het was bijna 50 meter hoog. Zo voelde het, omdat ik die bril op had. Wat was de realiteit? Dat zien jullie heel goed, maar ik zag dat even niet. Ik zat op die kruk. En ik zat daar hartstikke stevig op nog geen meter van de grond. Nou, vandaag gaan we het hebben over hemels perspectief. En dat voorbeeld van die VR-bril, want zo heet dat ding. Intussen is dat nog verder doorontwikkeld en zo. En heb je dus zelfs, ja, deze is gewoon van iemand die heeft er gewoon zo'n ding thuis. Toen vond ik het heel speciaal, een museum, wauw, wauw, wauw. En nou goed, je kunt er van alles mee. Ook trouwens wordt het gebruikt om mensen op te leiden bijvoorbeeld. Dat ze zeggen, nou, dan krijg je een soort simulatie van een situatie. En dan leer je eigenlijk in de VR-wereld van hoe kun je daar dan het best op reageren. Maar goed, hey, ik wil met jullie lezen een tekst uit Johannes 17. Dat is een gedeelte waarin Jezus, vlak voordat hij gaat lijden en sterven, bidt. Het hoofdstuk hiervoor sluit hij af dat hij tegen zijn vrienden zegt: in de wereld leid je verdrukking, maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En hij zegt eigenlijk tegen zijn leerlingen: jongens, deze wereld is niet jullie thuis, jullie zijn hier wel, maar je hoort hier niet. Jullie zijn wel in deze wereld, maar niet van deze wereld. Misschien ken je die uitspraak, die komt daar vandaan. En dan gaat Jezus bidden voor zichzelf, voor de weg die hij moet gaan. Hij gaat bidden voor zijn discipelen, voor zijn leerlingen die op dat moment bij hem zijn en met hem meetrekken de afgelopen jaren. En hij gaat bidden voor ons. Moet je eens lezen. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn. Opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hem laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij. Ik in hen, u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Vader, u hebt hen aan mij geschonken. Laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij al lief had voordat de wereld gegrondvest werd. Dit is wat Jezus bad. En het mooie, goede nieuws van vanmorgen is: dit gebed is verhoord. Wij zijn één met Jezus geworden. En in Jezus, samen met hem, één met de Vader. En als het gaat over het zien van de grootheid, dan is dat niet iets van zien op een afstand, maar dan is dat deel hebben aan. Er staat een woordje, dat moet ik altijd even opzoeken, theoreo, wat eigenlijk betekent niet ik kijk ernaar, het is daar. Nee, ik zie het, maar ik neem er deel aan. Het hoort ook bij mij. De grootheid die Jezus heeft gekregen van God de Vader, daar zijn wij één mee geworden. Nou, dat gebed is dus verhoord. Na dit gebed gaat Jezus zijn lijden tegemoet, zijn sterven tegemoet en zijn opstanding. En omdat Jezus die weg is gegaan in jou en in mijn plaats en in de plaats van de hele wereld, van iedereen, hebben wij dit cadeau van hem ontvangen. Lees maar mee in Efeze 2. Omdat God zo barmhartig is en de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft hij ons, terwijl we alle dood waren door onze zonde, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered. Ja, want wie doet hier iets? Hij heeft ons, terwijl wij alle dood waren door onze zonde, samen met Christus levend gemaakt. Dat is genade. Dat is een cadeau. Dat is een geschenk. Dat is niet iets wat wij hebben gedaan, wat wij voor elkaar hebben gebokst, omdat wij zo goed zijn. Dat is iets wat we hebben gekregen. Door genade zijn we gered. Hij heeft ons samen met Jezus tot leven gewekt. En hij heeft ons een plaats gegeven in de hemelsferen. In Christus Jezus. Wauw! Het gebed van Jezus dat wij één zouden zijn met hem, met de Vader. Dat hemel en aarde verbonden zouden raken. Dat gebed is verhoord. En wij zijn, dames en heren, al zien wij iets compleet anders, al ervaren wij de hoogtevrees en Ik wilde zeggen, schuiten we eens even kleuren. Maar dat zeg ik niet. En zijn we heel erg bang. Dit is de realiteit. Wij hebben van onze hemelse vader deze plek gekregen. Zittend, stevig op die kruk in dat museum. In de hemelsferen, in Christus Jezus. Colossenzen verwoordt het zo. Als dat dan zo is, hè? Als u nu met Christus opgewekt bent, en dat is zo. Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Lieve gemeente, wij mogen ons vanmorgen laten herinneren aan de plek die we hebben gekregen in de hemelsferen. En dan doe ik zo, maar die hemelsferen die zijn vooral hoog, omdat ze boven elke macht en kracht zijn. Omdat ze niet aard zijn, niet laag, maar hoog. Omdat ze hemel zijn, omdat Gods glorie daar is. Omdat Hij de heerschappij heeft. En dat veel verder gaat dan de aardse macht, waar je ook zo van onder de indruk kunt zijn. Dit is de realiteit. Je oude leven is gestorven en je bent opgestaan in een nieuw leven. En mijn schoonvader, aan wie ik net ook even nog moest denken, die deed dat zo voor. Mijn leven, je duim, is in Christus, je vuist, verborgen in God. Dat is de waarheid, lieve mensen. Al voelen we wat anders, al denken we wat anders, al roept de wereld heel hard echt niet, want je bent een sukkel. Want je maakt je nog zorgen. Je bent nog bang. Je krijgt je leven niet op orde. Je relatie is een zootje. Je kinderen gaan de verkeerde kant op. No freaking way. Dat is niet de waarheid. De waarheid is dat jouw leven met Christus verborgen is in God. Met Hem. Met zijn dood. Met zijn leven word jij geïdentificeerd. Wij gaan dus zoeken naar de dingen die boven zijn. En we kunnen zoeken, gaan we zo nog even zien, op verschillende manieren bekijken. Maar hier gaat het eigenlijk over je richten op het bedenken van de dingen die boven zijn. Van die hemelse realiteit. Want, zegt Filippenzen 3 vers 20, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Wij hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Wij mogen Hem verwachten. Maar wij mogen ook het van Hem verwachten. Wanneer we last hebben van het aardse. Wat ons zo ongelooflijk kan bezighouden. Burgerrecht betekent echt letterlijk recht. Die brief is geschreven aan de eerste kerk in Filippi. Dat lag in Griekenland. Maar daar had Rome van gezegd, nee, jullie horen bij ons. En de inwoners van Filippi hadden letterlijk een paspoort. Letterlijk weet ik niet trouwens. Ik weet niet of ze er al paspoorten hadden. Maar ze hadden het burgerrecht van de Romeinen. En zo zegt Paulus, lieve gelovigen, lieve kinderen van onze hemelse vader. Je hebt andere rechten dan mensen die op aarde leven en mij niet kennen. Je bent mijn kind. Bij jouw wedergeboorte is Jezus naar de burgerlijke stand gegaan. En heeft jouw naam ingeschreven in het boek van het leven. En het bewijs daarvan, dat is zijn opstanding. En je hebt een paspoort gekregen met hemelse rechten. Colossenzen 2. Leef dan dus ook in eenheid met Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Hou vast aan het geloof dat u geleerd is. En wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede. Laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd. En zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Het ligt zo voor de hand, mensen. Om mee te rennen in de red race van het leven. Om mee te bewijzen. Om mee te vechten voor je eigen hachie. Om mee te zorgen maken. Hè? Zoals iedereen doet, zou je zeggen. Maar wij helemaal anders. Wij hebben onze burgerrechten in de hemel liggen. En een paspoort dat hemels is. Onze identiteit ligt niet in onszelf, in wat wij zelf kunnen, in wat wij zelf doen. Onze identiteit ligt in wat Jezus voor ons heeft gedaan. In hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En in uw eenheid met hem, het hoofd van alle machten en krachten. Het hoofd van alle machten en krachten. Bent u van diezelfde volheid vervuld? Laat je niet wijsmaken dat je op je rug ligt te tollen als een torretje, wachtend tot iemand je weer op de voeten zet. Laat je niet wijsmaken dat jij de laatste bent, dat je geen hoop hebt. Weet wat je positie is in onze Heer Jezus Christus. Want met de volheid van Jezus ben ook jij, zijn ook wij vervuld. Hoe ziet dat eruit? Toen dacht ik aan, eigenlijk ook wel een beetje naar aanleiding van de vorige dienst, toen we het hadden over Jezus als onze koning, die kwam om te dienen. En Jezus die leert ons zo mooi in Matthäus 6, zoek eerst het koninkrijk van God. Zijn koninkrijk, dat kwam hij vestigen hier op aarde. En dat lezen we best even een stukje in Matthäus 6 dus. Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet en God dienen en de mammon. U kunt niet en op God gericht zijn en op de wereld. Het is of-of. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten, wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en ze verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd zijn 1 L aan zijn lengte toevoegen? Sommige mensen zouden dat wel willen, maar helaas, dat gaat niet. En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen. Wees daarom niet bezorgd. En zeg niet, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. De mensen die God niet kennen. Maar jullie, uw hemelse Vader, weet dat u al deze dingen nodig hebt. God speelt geen poppenkast. Hij zegt niet, wat je bezighoudt hier op aarde, dat doet er niet toe. Is toch helemaal niet belangrijk. Daar gaat het toch niet om. Wat maak je nou druk, joh? Doe niet zo moeilijk. Ik ben toch je hemelse Vader. Je kent mij toch? Hij zegt, het woord zegt, uw hemelse Vader weet dat u het nodig hebt. Maak je je zorgen, dan is daar misschien wel een hele goede reden toe. God kijkt daar niet van op. Hij weet dat je het nodig hebt om rust te vinden in tijden van onrust. Om hoop te hebben in tijden van wanhoop. Hij weet dat het nodig is, dat je het nodig hebt om gezondheid te hebben in tijden van ziekte. Om een herstelde relatie te hebben als je merkt, dat loopt voor geen meter. Hij weet dat je het nodig hebt om verbonden te zijn met de mensen om je heen. Met je ouders, met je vrienden, met je kinderen. Maar hij zegt, je hebt het nodig, maar er is één verschil, want alle mensen hebben dat nodig. Ik zorg voor jou, zegt hij. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die dingen zullen je erbij gegeven worden. Als we het vandaag hebben over de aarde en de hemel en het perspectief dat Jezus ons daarin wil geven vanmorgen, dan mogen we met elkaar het onderscheid zien tussen aards zoeken. De heidenen zoeken al die dingen ook namelijk. Maar wij zoeken iets anders. En wij zoeken ook op een andere manier. Er is een klein verschilletje in de oorspronkelijke taal van deze tekst. Het is maar een heel klein stukje in het woordje zoeken. Bij het ene staat er zeteo en het andere staat er epizeteo. Een heel klein toevoegingje, nuanceverschil. Maar de heidenen, mensen die Jezus niet kennen, die zoeken in de zin van ze jagen het na. En hopelijk gaan ze het een keer vinden. Maar dat is maar de vraag. Als een soort worst die je wordt voorgehouden en die steeds een stukje met jou meebeweegt als jij die kant op gaat of die kant op gaat. Misschien ken je het wel uit zo'n tekenfilmpje. Dat is hoe mensen jagen die God niet hebben. Die zijn gericht op het zelf bereiken van hun doelen. Op het zelf zorgen voor hun geluk. Je kunt je eigen geluk maken of breken. Dat is het geloof van deze tijd, mensen. Maar wij als kinderen van God, wij mogen het koninkrijk van God zoeken. En daar staat het woordje zeteo, wat staat voor wetend dat je het vindt. Staat ook in de Bijbel, wie zoekt die vindt. Het koninkrijk van God is niet ver weg. Is niet iets waar je naar op zoek moet. Het koninkrijk van God is weten dat je met Jezus gezeten bent in zijn hemelse volheid, in zijn kracht. Krijgen we soms die bril opgeduwd? Jazeker. Kan het daardoor heel indrukwekkend en heel spannend zijn? Jazeker. Ontkent God dat? Nee. Hij zegt, lieve schat, in alles waar je doorheen gaat, weet dit. Jouw positie in mij staat vast. Jij bent mijn geliefde kind. En stop met zorgen voor jezelf. Mag ik dat voor je doen? Zullen we samen danken? Heer, dank u wel dat u ons vanmorgen bewust maakt van uw perspectief. Heer, dat ons leven in Jezus verborgen is in u. Dat het daar zo veilig is. En dat hoe het ook tekeer kan gaan om ons heen. En hoe we soms ook de indruk letterlijk hebben dat het allemaal misgaat. Of dat we bang zijn of het niet meer zien zitten. Omdat er zoveel speelt in onze wereld. Heer, dat u ons zegt, maar je bent mijn kind. En ik zorg voor jou. En je bent vervuld met de volheid van mijn kracht. Je hebt mijn geest ontvangen. En je mag in dit leven, op deze aarde, maar niet van deze aarde, mag je bewegen als een koningskind. Als een kind van de allerhoogste koning Jezus, die boven elke macht en kracht aan de rechterhand van de Vader zit. Weet dat jij in hem boven alles wat je nu zo bezig kan houden bent geplaatst. Dat de uitslag al bekend is. En dat jou enige uitdaging mag zijn. En Heer, we bidden echt dat u ons daar ook bij helpt om ons oog gericht te houden op uw koninkrijk. Op wie u bent. Op uw kracht in plaats van onze zwakheid. Op uw vrede te midden van de onrust. En dank u wel, Heer, dat we niet ons hoeven afvragen of dat zal lukken, ja of nee, afhankelijk van onze inzet daarvoor. Heer, maar omdat we mogen vertrouwen dat u, die vanmorgen al zei dat u alles nieuw maakt, dat u zelf daarvoor garant staat. Dank u wel, Vader. We houden van u. Amen.